Goedemorgen. We gaan met elkaar lezen uit Gods woord. 2 Thessalonicenzen 1. Vanaf vers 3. Daar staat boven Paulus' dankgebed en voorbeden voor de gemeente. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt, zodat wij zelf over u roemen in de gemeente van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken, en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven, bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht, wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn macht, wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijk te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven, want bij u vond ons getuigenis geloof. Daarom bidden wij ook altijd voor u, dat onze God u de roeping waard acht en hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt, opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt wordt en u in hem overeenkomstig de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Tot zover het gedeelte waar we vanochtend met elkaar over willen nadenken. Het is een van de gebeden van Paulus die Paulus heeft opgeschreven. We hebben met elkaar gelezen het woordje danken in vers 3. En het woordje bidden in vers 11. En als je dit gedeelte zo doorneemt, dan denk ik dat er eigenlijk een heel belangrijk kernwoordje in zit in dit gedeelte. Een woordje waar je misschien wel zo overheen zou lezen. Maar ik denk dat er een heel belangrijk omslagspunt ergens in dit gedeelte zit. En ik weet niet of je de vrijmoedigheid hebt om in je Bijbel te schrijven, maar als je die vrijmoedigheid hebt, dan zou ik in dit gedeelte een streepje zetten onder het woordje daarom in vers 11. Daarom in vers 11. Volgens mij is dat een heel belangrijk woordje waar een omslag plaatsvindt van een dankgebed naar een bidden voor de gemeente. Daarom bidden wij. Maar voordat je dat woordje daarom gaat begrijpen, zul je eerst moeten afvragen, maar wat bedoelt Paulus nu met het woordje daarom? Waar grijpt hij nu op terug? In de Engelse vertaling is er een vertaling die zegt with this in mind. Met dit in gedachte, daarom bid ik voor jullie. Ja, Paulus, maar met wat dan in gedachte? Waarom nou het woordje daarom? Nou, ik denk dat dat terugslaat op de versen hiervoor, 3 tot en met 10. Het is dus belangrijk om de versen 3 tot en met 10 goed te begrijpen, om uiteindelijk uit te komen bij het bidden van Paulus. Waar bidt hij nu zo specifiek voor de gemeente in Thessalonica? Als je de versen 3 tot en met 10 bekijkt, dan denk ik dat je twee kenmerken kan verwoorden. En die ga ik noemen. Het eerste kenmerk wat je kunt vinden in de versen 3 en 4 is dankbaarheid voor de tekenen van genade. Dankbaarheid voor de tekenen van genade. De versen 3 en 4 laten een aantal tekenen zien van Gods genade in de gemeente. Laten we met elkaar lezen. 3 en 4. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort. Omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit. En de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. Zodat wij zelf over u roemen in de gemeente van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Paulus begint hier met een dankzegging over Gods genade. Zijn de omstandigheden daar ook naar? Nou, eigenlijk niet als we goed lezen. Er is vervolging en verdrukking. En ondanks de omstandigheden die voor de christenen in Thessalonica zwaar zijn, er is moeite, er is verdriet, er is zorg, er is druk op de gemeente, begint Paulus met te zeggen, ik dank u. God, ik dank u voor de genadegave die in de gemeente, die u in de gemeente gegeven heeft. En misschien is het goed om dit gelijk mee te nemen in je persoonlijk geloofsleven. Als er strijd is, als er moeite is, als er zorg is, dan moeten we bidden. Ik denk dat we dat allemaal met elkaar eens zijn. Maar ik denk ook als er strijd en als er aanvallen van de Satan zijn, dan een sterk wapen is dankzegging, aanbidding. Er is verdrukking, er is vervolging, er is zorg in de gemeente, op wat voor een terrein dan ook. Maar Heer, we willen u eerst gaan aanbidden. Groot maken voor wie u bent, want u bent een genade God. En we zullen laten zien, het tweede kenmerk van die versen 3 tot en met 10, u bent een rechtvaardig God. En u komt alle dank en alle aanbidding, komt u toe, want u bent het waard om aanbeden te worden. En als je ziet in die brieven van de gemeente van Thessalonicense, dan zie je een aantal keren dat danken ook terugkomen. Ook in de eerste brief zie je een aantal keren dat Paulus zegt, wij danken God altijd voor u allen. Of even later zegt hij in diezelfde brief, de eerste brief, daarom danken ook wij God zonder ophouden. En later zegt hij, want welke dank kunnen wij God voor u teruggeven? Danken is blijkbaar ondanks de omstandigheden, aanbidden is ondanks de omstandigheden zo waardevol, zo belangrijk. Ja, we moeten bidden. Maar we moeten ook zeker aanbidden. God groot maken om wie hij is. Ik zat erbij nog te denken aan Job. Een goed voorbeeld natuurlijk van aanbidding. Als Job alles is kwijtgeraakt, is het eerste wat hij dan zegt, de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zei? Geloofd. Geloofd. Alles weg. Of in de tijd van de Thessalonicense, druk en vervolging. Of in de omstandigheden waar wij in zitten, ik weet niet jullie levens. Maar Heer, u bent geprezen om wie u bent, want u bent een rechtvaardig God. U bent een genade God. Heer, ik wil u aanbidden om wie u bent. Wat zijn dan die genadepunten die Paulus aanreikt aan de gemeente van Thessalonicense? Wat zijn nou dankpunten die hij brengt aan de gemeente? En die hij weer brengt dan ook naar God toe. Nou, het eerste wat we met elkaar gelezen hebben, wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit. Nou zou je kunnen denken, ja, dat sterk groeien, dat zal wel te maken hebben met bekering. Ze zullen zich allemaal wel in die stad bekeren. Nou, dat denk ik niet in deze context. In deze context gaat het over een gemeente die al bestaat. En als het ware is hij dankbaar voor dat wat hij hoort en ziet in deze gemeente. Ze groeien in hun geloofsleven. En dat is een genadegave van God aan deze gemeente. Hij had daar wel wat zorgen over trouwens. Hij had zorgen over de gemeente in Thessalonica. En hij dacht van, zullen ze wel voldoende groeien? Want in 1 Thessalonicense lezen we, wij bidden nacht en dag. Het zijn al zo twee van die mooie woordjes, hè? Ik wil zo even over me heen lezen. Maar wij bidden nacht en dag. Meer dan overvloedig. Om uw aangezicht te mogen zien. Om te volmaken wat aan uw geloof ontbreekt. Er waren nog dingen die ontbraken. Ze moesten nog verder groeien. En we zien nu in 2 Thessalonicense dat hij zegt, maar jullie zijn aan het groeien gegaan, gemeente. En ik ben daar dankbaar voor dat God zijn werk doorzet in de gemeente. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals u behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit. Voor dat woordje geloof, daar staat in het Grieks het woordje pistis. En het woordje pistis, dat kan zeggen geloof, maar kan ook inhouden vertrouwen of trouw. Dus zij groeien in hun vertrouwen naar God toe. Zij groeien in hun trouw zijn aan God. Hoe doen ze dat? In de verdrukking. In de moeite. In de strijd. God geeft hun moeite, strijd, zodat ze kunnen groeien. Als het ware is geloof, is trouw, een spier die getraind moet worden. En als je die spier gaat trainen, wordt je geloof krachtiger. Sterker. En misschien is het gevaar wel in West-Europa, Amerika, dat het ons zo makkelijk gaat, dat ons zo weinig in de weg gelegd wordt, dat ons geloof zo oppervlakkig blijft. Maar juist door de druk, door de moeite, door de strijd, kan het geloof gaan verdiepen. En kunnen we zeggen, maar Heer, ik wil u blijven vertrouwen ondanks de omstandigheden. Heer, ik wil u trouw zijn, ondanks dat wat er op mijn weg verder zal komen. Daar dankt hij voor. Broeder, zuster. Kun je voor elkaar bidden, zie je in elkaars leven, dat broeders en zusters aan het groeien zijn in een geloofsleven. En danken we daar dan ook voor. Zoals Paulus hier dankt voor de groei in de gemeente. De geestelijke groei. Kun je van elkaar nu zeggen en dank je voor elkaar dat je... Ik wil u danken, Heer, dat ik in deze broeder groei ziet van zijn geloofsleven. Dat ik in deze zuster trouw en vertrouwen zie die steeds meer gebaseerd is op dat ene fundament, de Heer Jezus Christus. Daar kunnen we van leren. Daar kunnen we leren van Paulus als hij kijkt en ziet de genade die God in de gemeente van Thessalonica geeft. Het tweede punt. Hij gaat dan verder en zegt dan, en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. Ook hier maakte Paulus zich in 1 Thessalonicense nog druk om. Hij zegt daar van, nou, dat de overvloedige liefde tot elkaar nog moet toenemen. En nu zegt hij in deze brief, de tweede brief van, ik zie dat het ook gebeurt. Ik zie de liefde binnen de gemeente toenemen doordat Gods genade groeit. Ik denk niet dat hij hier bedoelt te zeggen, ten eerste, dat het de liefde van God is die groeit. Hij zegt heel bewust hier, het is de liefde onderling die groeit. Ik geloof wel dat de onderlinge liefde alleen maar kan groeien op basis van de liefde die je tot God hebt. Als de liefde tot God en de liefde tot de Heer Jezus groeit, dan zal die genadegave ook groeien in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Zoals de Heer Jezus zelf heeft gezegd in Johannes 13. Een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad hebt. Moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent. Als u liefde onder elkaar hebt. Ik vroeg me af toen ik dit opschreef. Zou de gemeente de enige plek zijn waar mensen in die zin liefde kunnen ontvangen? Of zou er ook andere plekken kunnen zijn? En toen, afgelopen week zat ik op het NOS-journaal even te kijken. En toen las ik, of toen hoorde ik, en zag ik het filmpje van Q-Music DJ Stefan Bouwman. En Stefan, die had last van een depressie. En dat vertelde hij aan publiek op de radio. En niemand had het ook verwacht. En hij zegt dan het volgende. En dat raakte me, dat trof me diep. Er zijn heel veel mensen die zich dagelijks, net als ik, enorm alleen voelen. Eenzaam. Ondanks dat je omringd bent door mensen, dat maakt daar niet uit. En dat raakte me diep, want ik denk dat deze man op de radio niet de enige is die dat gevoel heeft. Ik heb mensen om me heen, heel veel mensen om me heen, zelfs mensen die dicht bij me staan, en toch voel ik me zo eenzaam. En idealiter zou dat in de gemeente anders moeten zijn. Want een gemeente is een groep mensen. Rijk en minder rijk. Geletterd en wat minder geletterd. Praktisch of juist heel theoretisch. Gedisciplineerd of juist heel erg ongedisciplineerd. Extrovert en introvert. Allemaal mensen samen. Met één gemeenschappelijke deler. Het geloof in de Heer Jezus Christus. Die ons leven vervult. En als je dat gaat zien als gemeente. Dat die liefde van de Heer Jezus je samenbindt. Dan kun je ook samen groeien in het geloofsleven. De genade van God die gegeven heeft in zijn liefde. Die hij hier beschrijft en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. Dan kan de liefde van God onderling toenemen. Broeder, zuster, tweede gebedspunt. Dankpunt. Dank jullie voor de onderlinge liefde. Verlang je ernaar dat die onderlinge liefde steeds meer groeit. Dat die onderlinge liefde. Dat je zegt van, we hebben elkaar. We hebben God, we hebben elkaar. En wat is het goed om samen te zijn op zondag of door de weeks. Danken we voor de liefde onderling. Het derde. Zodat wij, vers 4, zelf over u roemen in de gemeente van God vanwege uw volharding en geloof. Ja. Ja, dat roemen, hè. Daar staat in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Ja, zoals wij zelf over u roemen in de gemeente. Wat zou hij nou gezegd hebben? Wat zou Paulus nou gezegd hebben? Zou hij nou gezegd hebben, joh, je moet eens naar die gemeente in Thessalonica. Dat is mijn gemeente. Die is gesticht en dan moet je kijken wat daar nu gebeurt. Ondanks de moeite, ondanks de strijd, kijk eens wat er in die gemeente toch zichtbaar is. Nou, ik denk niet dat hij het zo bedoeld heeft, dat roemen. Ik denk wel dat hij gezegd heeft, en dat hij dat hier bedoelt, merk je hoe krachtig Gods genade, ondanks de moeite en de strijd, werkt in deze gemeente. En daar dank ik voor. Is er voor ons hetzelfde? In de moeite van het leven, in de moeite van het gemeente zijn, in de zorgen die er ook zijn binnen de gemeente, kun je dan zeggen met elkaar, we zien de krachtige, genadige werk van God, ondanks alles. En kunnen we daarvoor danken met elkaar? Het eerste wat we hier van Paulus kunnen leren, is dat hij dankt voor het genadige werk van God te midden van een groep mensen die belijden dat Jezus Heer is. En dat hij dankt dat ze zich uitstrekken om steeds meer gelijkvormig te worden naar het beeld van de Heer Jezus. Dan gaan we de stap maken. Eerst was het de genade waar hij voor dankt. En dan zegt hij, ja, maar niet alleen de genade van God is voldoende, maar ook de rechtvaardigheid van God hebben we nodig in de gemeente en kunnen we God voor danken voordat we uitkomen bij dat woordje, daarom bidden wij. God is een genade God, daarom bidden wij. God is een rechtvaardig God, daarom bidden wij. Wat bedoelt hij dan met dat rechtvaardig zijn? Nou, dat gaat van vers 5 tot en met vers 10. Daar staat bij mij, heb ik daar even bij gezegd, rechtvaardigheid. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel, vers 5, dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Wat bedoelt hij daar te zeggen? Nou, hij zegt daar, dank u wel, dat in uw rechtvaardigheid wij uiteindelijk ook een beloning ontvangen voor wie een kind van God is. Het woordje beloning is hier belangrijk. Een beloning voor de gemeente die blijft bij het fundament en blijft bij de leer van de Heer Jezus Christus. En die beloning is als de Heer Jezus terugkomt. Nu zijn er heel veel gedachten over de wederkomst. Die ga ik hier niet allemaal uit de doeken doen. Dat is niet zo belangrijk. Maar wat je wel ziet is dat als Paulus het heeft over verdrukking, over de moeite van het leven. Als Paulus zegt, maar God is een genade God. En God is een rechtvaardig God. Dan mogen we ook weten dat de Heer Jezus eens zal terugkomen. En als de Heer Jezus eens terugkomt, dan is dat een geweldige troost voor mensen die op dit moment moeten lijden. Dat is niet een doekje voor het bloeden. Zo van, nou weet je wat, alles wordt eens nieuw. Dat is je leven. Dat is je verlangen. Dat is waar je naar uitkijkt. Alles wat je nu doet, wat je hier doet, heeft zicht op de eeuwigheid. Eeuwigheid begint niet als de Heer Jezus wederkomt. Eeuwigheid begint op het moment dat je tot wedergeboorte komt. En alles wat je vanaf dat moment doet, wil je doen in het teken van de eeuwigheid. En je wil je tijd op geen enkele manier verspillen. Daarom dat Paulus ook kan zeggen, het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Kijkend op de eeuwigheid, dat God in zijn rechtvaardigheid zijn kinderen als het ware aanvaardt en opneemt, op dat punt mogen we weten, O Heer, dank u wel. Dank u wel dat er hoop is, dat er verwachting is, dat dat sterven voor mij altijd winst is, want het mooiste moet nog komen. En ik hoop dat je dat meepakt. Dat je inderdaad het verlangen hebt dat de Heer Jezus eens wederkomt. En tot die tijd dat je je leven leeft tot eer van Hem. Hij dankt daarvoor. Paulus dankt voor de komst van de Heer Jezus. Dat Hij eens zal wederkomen en dat het een geweldige beloning is voor de mensen die in Hem geloven. Voor anderen, zegt hij, is het een vergelding. Er staan stevige woorden. Vers 8. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Een van de grootste criminelen van deze eeuw wordt op dit moment berecht. Willem Holleder. Van in Nederlandse begrippen dan. Willem Holleder. En zijn berechting die is nu aan de gang. Je kunt dat heerlijk volgen op de media. En je kunt daar wat dingen van zien. Stel nu dat de rechter uiteindelijk aan het eind zou zeggen. Nou beste Willem. Er is bewezen dat je een aantal liquidaties hebt gedaan. Dat je behoorlijk wat mensen hebt afgeperst. Maar weet je wat? Door de tijd heen. Ben ik je wel sympathiek gaan vinden. En ik laat je vrij. Ja, je voelt wel aan, dat zal een enorme storm in Nederland teweeg gaan brengen. Want er is geen genoegdoening. Er is geen vergelding voor dat wat deze crimineel gedaan heeft. Hoe je het ook bent of keert. Het evangelie vraagt ook om vergelding. God vraagt om genoegdoening. Als God de zonde zou negeren, zou hij op dat moment niet meer rechtvaardig zijn en zou God niet meer heilig zijn. Zijn heiligheid eist vergelding. En daardoor dat je gelijk met die heiligheid en de rechtvaardigmaking ook direct Gods liefde ziet. Want voor die vergelding, voor die genoegdoening, heeft hij zelf gezorgd. In zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus is ten eerste niet gestorven om onze zonde direct weg te doen. Maar ten eerste is de Heer Jezus gestorven, zodat God tot zijn genoegdoening kwam. En dat zijn Zoon alle zonde daar heeft gedragen, zodat God en mens weer in relatie met elkaar konden komen te staan. Maar dan voor mensen die dit offer, deze genoegdoening afwijzen. Waarvan vers 8 zegt, we kennen deze God niet en het evangelie willen we niet gehoorzamen. Over die mensen zal er uiteindelijk rechtvaardige vergelding plaatsvinden. Voor mensen die zelfs nog een stap verder gaan, die niet alleen zeggen, ik ken deze God niet, ik gehoorzaam deze God niet, maar ik vervolg ook de christenen, voor die mensen zal uiteindelijk er genoegdoening moeten plaatsvinden. En zal God rechtvaardig oordelen over deze mensen. Ik hoop dat je nou deze stap mee gaat maken. Let op. Want op basis van Gods genade. En op basis van deze rechtvaardigmaking. Die aan de ene kant een heerlijke belofte is voor de gelovigen. Maar angstaanjagend voor de ongelovigen en de vervolgers. Op basis van dat beeld van God. Rechtvaardig en genadig. Zegt Paulus dan. Daarom. Bidden wij. Dan gaat hij over op gebed. Hij heeft dus een goed beeld van wie God is. Rechtvaardig, genadig. Zijn genade zie je door het groeien van het geloof in de gemeente. De genade zie je door de onderlinge liefde in de gemeente. Gods genade zie je dat ze volharden ondanks de verdrukking. Gods rechtvaardigheid zien we doordat er uiteindelijk een koninkrijk zal komen. Gods rechtvaardigheid zien we ondanks dat er ook een oordeel uitgesproken zal worden. En dan zegt hij, daarom bidden wij. En zitten opeens in een omslag in de tekst. With this in mind. Met dit in gedachten. Wat ik net allemaal verteld heb. Zoals Paulus het beschreef. Met dit in gedachten ga ik nu voor de gemeente bidden. Daarom bidden wij ook altijd voor u. Dat onze God u de roeping waard acht. En hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt. Het eerste waar hij voor gaat bidden is dat God de roeping waard acht. Dat is niet dat hij oproept om tot geloof te komen. Nogmaals, dit gaat om gelovige mensen. Broeder, zuster, als je tot geloof komt, is er voor jou een roeping. Ik ga hem sterker neerzetten. Broeder, zuster, als je tot geloof komt, is er voor jou een hemelse roeping. Want je bent een hemelburger. Dus de roeping komt niet van deze aarde meer. Maar de roeping over je leven is van God zelf. En God heeft een roeping over je leven. En hij verwacht ervan dat je waardig en trouw deze roeping bewandelt. Daar bidt hij voor. Dat is een mooi gebedspunt voor een gemeente. Als gemeente heb je samen een hemelse roeping. En heren, in de gebedsmomenten smeken we u dat we zicht houden op die wandel naar uw wil. En alles wat niet naar uw wil is, willen we afleggen als gemeente, want we zijn ons bewust dat deze God die genadig is en deze God die rechtvaardig is, een hemelse roeping over de gemeente en mij persoonlijk heeft afgeroepen. Mag ik je gewoon vragen? Ben je bewust van je hemelse roeping? Als je morgen naar je werk gaat, is dat de plek waar God van zegt, daar wil ik dat jij bent en daar heb jij je roeping, mijn roeping te vervullen. Morgen in je gezin, vanmiddag in je gezin, in je huwelijk, dat zijn hemelse roepingen die God over je leven heeft gegeven. En waar je voor mag wandelen en zeggen, Heer, ik heb het van u ontvangen. En ik wil echt waardig wandelen, naar uw wil wandelen. En ik bid daar ook voor. Daarom bidden wij. Dat wij waardig en trouw zullen wandelen naar de wil van God de Vader. Dat is het eerste punt. Als hij bidt, daarom bidden wij ook altijd voor u. Dat onze God u de roeping waard acht. En dan gaat hij door. Want er komt ook nog een tweede gebedspunt. En hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt. Paulus bidt dat God met zijn kracht iedere gelovige vult met goedheid en het werk van het geloof. Door de wedergeboorte ben je totaal veranderd. En is er een nieuw verlangen in je hart gekomen. Heer, ik wil alleen nog maar het werk doen in goedheid. Ik wil het doen tot eer van uw naam. Alles wat ik doe moet afgestemd zijn op mijn hemelse Vader. Ik wil alleen nog maar in de intimiteit met u leven. En de dingen die ik hier mag doen van u, die moeten echt vol zijn van uw genade en uw liefde. Het moeten daden van geloof zijn. Is dit je gebed voor de gemeente? Dat de gemeente daden van geloof met elkaar doet. In liefde. Is dit gebed voor je gezin? Voor je man, voor je vrouw? Is het gebed voor jezelf? Heren, ik wil alleen nog maar vervuld van uw kracht in goedheid het werk doen. Heer, help me. Daar waar ik kom, iets te vertellen van wie u bent en van uw goedheid. Geef me openingen, Heer, om te spreken van wie u bent. Heer, geef me openingen om te dienen in de gemeente. Want ik wil in goedheid werken en de plek waar ik dat kan doen is in de gemeente. Heer, geef me zicht als ik het zendingsveld op mag gaan om daar werken van uw goedheid te doen. Want ik wil niets liever dan alleen maar tot eer van uw leven. Dat is mijn gebed. Voor mezelf, voor mijn vrouw, voor mijn kinderen, voor de gemeente. Want u bent een God die genadig is en een God die rechtvaardig is. En daarom wil ik leven mijn roeping waardig en vervuld van de kracht van God. In goedheid mijn werk en in geloof mijn werk te doen. Dan gaat hij door met zijn gebed, vers 12. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt wordt en u in hem. Overeenkomstig de genade van onze God en van de Heer Jezus. Je hebt, als je God ziet als die genade God en die rechtvaardige God, nog maar één doel in je leven. Je bent verzoend met God. God is het centrum van je bestaan geworden. En het doel is tot eer van hem leven. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt wordt. Dat het een gebedswoord van jou, van deze gemeente. Heer, de dingen die we doen, die mogen zijn tot eer van uw naam. Laat mij wegvallen als voorganger, nu. Laat me wegvallen als oudste. Laat me wegvallen wat ik ook mag doen in de gemeente. Want het mag gaan en moet gaan, maar om één ding. De eer van de Heer Jezus Christus. De eer van God de Vader. Nou zou je het gevoel kunnen krijgen, ik moet wel veel na zo'n gebed. Toch? Mijn roeping waardachtend moet ik wandelen. Ik moet het werk van geloof doen in kracht. Ik moet de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijken. Let op de laatste woorden. Overeenkomstig de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Het is alleen maar vanuit Gods genade dat de kracht in jou kan werken. Wij kunnen alleen maar geestelijk volwassen worden en groeien op basis van genade. We kunnen alleen maar groeien in de liefde op basis van genade. We kunnen alleen maar volharden op basis van Gods genade. We kunnen alleen maar verlangen naar waardig wandelen en de werken doen die God heeft voorbereid op basis van Gods genade. ik hoop dat door dit gebed van Paulus ons gebedsleven verdiept zal worden. Dat we God, als we hem aanbidden, ook echt zicht krijgen wie hij is in zijn genade. Dat als we hem aanbidden, dat we ook zicht krijgen op zijn rechtvaardigheid. En dat ons bidden niet alleen maar het kleine centrumpje van ons bestaan is. Heer, wilt u mij helpen? Wilt u kracht geven voor vandaag? Maar dat het dieper gaat, zoals de woorden van Paulus in de versen 11 en 12. Heer, als u zo bent, en ik ontdek u zo vanuit uw woord, daarom bidden wij dat je echt gaat bidden. Vanuit het verlangen wat Paulus hier laat zien om tot eer van de Heer Jezus Christus te leven. Amen.
Martin, mag ik wat vragen?
Ja, dat mag.
Kijk, vanuit mijzelf, en ja. Dit is een vraag die ik vaker hoor in gesprekken met jongeren, in gesprekken met mensen om me heen. Kijk, vanuit een zondaarspositie, dus vanuit een misdadigerspositie, waar ik mijzelf in reken, is genade aannemen veel eenvoudiger dan dat je zegt van, ja, ik zie mijzelf niet zoals een hele grote misdadiger. Ik zie mijzelf niet als een groot zondaar. En waarom komt dan de Heer Jezus alle eer toe en misbruikt hij mij dan niet dadelijk in de hemel om mij te gebruiken om hem te verheerlijken?
Je begon met te zeggen van ja, vanuit mijn zondaarspositie kan ik de genade begrijpen.
Nou, vanuit de misdadigerspositie.
Vanuit de misdadigerspositie. Oké. Okay. Vanuit de misdadigerspositie. Dus we zeggen tegen elkaar dan, onze positie, dat weten we van elkaar, is in Christus. Dat weten we. Ja, dus het oude is voorbij gegaan, nieuw is gekomen. En dan zeg jij, maar op basis van dat nieuwe schepping zijn, hoe kan ik dan Gods genade nog zien? Gaat hij mij niet misbruiken? Ja,
dadelijk in de hemel, als we hem zouden moeten verheerlijken.
En stel nu, dat hij dat zou doen. Wat heb je nog te zeggen dan?
Ja, ik niks. Dus ik wil hem heel de eeuwigheid nog verheerlijken. Ja? Maar er zijn mensen die niet zo diep uit de zonde getrokken zijn, die dat niet zo ervaren.
Dan zou je een stap terug moeten doen, denk ik, met deze mensen. En zul je hen moeten laten zien wie God nou daadwerkelijk is. Want dan hebben ze geen goed vaderbeeld gekregen. En hebben geen goed godsbeeld. En zit de rechtvaardigmaking, en ik denk dat een aantal van ons dat heel erg herkennen, omdat ze vanuit, nou ja, toch wat meer die ik weet niet of ik dan mensen, vanuit de zwaardere hoek, mag ik dat zo verwoorden? Vanuit de zwaardere hoek komen, dat als zij een woord rechtvaardigheid van God noemen, horen, heel vaak toch de straffende God zien. Terwijl vanuit Thessalonicense bijvoorbeeld gezien wordt, als je praat over God als rechtvaardig God, je ook mag zien dat hij je alles geeft. Zelfs dat je hem zal zien van aangezicht tot aangezicht. Dat je voor altijd bij hem mag zijn. Maar er zit een stap voor naar mijn idee, bij deze mensen, dat je eerst moet laten zien, wie is God nu daadwerkelijk? Als we spreken over een rechtvaardig God, dan kunnen we ook spreken dat hij ook een rechtvaardige vader is. Die heel liefdevol en rechtvaardig met zijn kinderen omgaat. En uiteindelijk zal een vader, als je een goed beeld van je vader hebt, zul je niet zeggen, mijn vader zal mij gaan misbruiken. Dat is een onmogelijkheid als je vertrouwen hebt in die vader. Dus er zit een stap voor, denk ik dan. Ja? Nog meer opmerkingen, aanmerkingen? Mag hoor. Ik sta hier nou toch? Nee? Oké, goed. Wat doen we deze auto nog?
Alsjeblieft.